Zijn religieus beeldhouwwerk is tot op de dag van vandaag te zien in kerken in het noorden van Nederland. Maar zijn naam is nog maar bij weinigen bekend. De beeldhouwer Hendrik Antonius ter Regen. En dat er in een paar Drentse kerken absolute topstukken van hem te vinden zijn, dat wisten wij ook niet. Je luistert naar een podcast voor Drenthe Toen van Lydia Tuinman, Hemelse Verbeelding in Hout. We gaan luisteren naar deel 2, waarin we in Erica, achter in de kerk, meerdere prachtige werken van ter Regen gaan ontdekken.
Ja, wat voor man was dat nou? Laten we beginnen bij het begin. Het begin van Hein ter Regens leven. Een leven dat zowel professionele triomfen als persoonlijke tegenslagen kende. Geboren als zoon van Otto Ferdinand ter Regen, een beeldhouwer en ornamentmaker. Hein groeide op in een kunstzinnig gezin. Hij leerde de fijne kneepjes van het vak van zijn vader en begon zijn opleiding als leerling ornamentensnijder in de meubelindustrie. Dat zijn allemaal beroepen die we nu niet meer kennen. Ornamentsnijder, leerling ornamentsnijder, meubelindustrie. In zijn jonge jaren reisde hij door het land, van de ene werkplaats naar de andere, om zijn ambacht te verfijnen. Maar het was zijn tijd in Den Haag die een keerpunt zou worden in zijn leven. Daar, terwijl hij in militaire dienst was en 's avonds studeerde aan de Haagse Academie voor Beeldende Kunsten, ontwikkelde hij zich tot een ware meester in zijn vak. Ja, Jacqueline, het is een beetje koud. Jij hebt een jas aan. Ik heb helemaal vergeten om een jas mee te nemen, want ik denk we zitten toch binnen. Maar nou ja, met de verwarming kapot moeten we toch maar zien dat we een beetje warm blijven dan hier door wat heen en weer te lopen. Hoe ben jij erop gekomen dat hier in deze kerk die doopkapel van ter Regen zou zijn?
Ik heb onderzoek gedaan naar waar al dat werk van ter Regen te vinden is, in welke kerken. Heel veel kerken in Terrein staan ook geregistreerd, dus dat kon ik allemaal vrij goed opzoeken en vinden. En hier blijkt hij de doopkapel ingericht te hebben. Maar misschien moeten we er even naartoe lopen.
Ik ben heel benieuwd, want we staan nu voor in de kerk, eigenlijk vlakbij het altaar. En dan lopen we terug naar de... Ja, als je binnenkomt is het zeg maar aan de linkerkant vanaf de ingang van de kerk. Daar, zeg jij, is de doopkapel. En lopen we hier voorbij de kaarsjes van Maria. En dan gaan we nu voorbij het wijwatervaatje. En... Oh ja, hier staat een groot doopvont.
Klopt. Eigenlijk deze hele kapel is ingericht door ter Regen, met het werk van ter Regen. Deze kerk is gebouwd in 1933. En het is een. De voorganger van deze kerk is afgebroken. De 19e eeuwse voorganger van deze kerk. Ter Regen heeft zijn werk voor deze kerk niet gemaakt toen de kerk gebouwd werd, maar een jaar of 10 later, in de jaren 40. Dus deze stukken zijn een aanvulling op een toen al bestaand kerkinterieur. En het is wel opvallend dat hij eigenlijk deze hele kapel heeft ingericht. Dat doophek dat je daarachter ziet met dat houtsnijwerk. Je ziet een engelenkopje en wat decoratief houtsnijwerk. Dat is van zijn hand. De kaarsje standaard heeft hij gemaakt. Het kastje op links, kunnen we zo misschien nog even naar de voorstelling kijken. En dit doopvont komt nog uit de voorganger van deze kerk. Het is een ouder marmeren doopvond waar ter Regen alleen een nieuw houten deksel voor heeft gemaakt.
In 1922, hij was toen 30 jaar oud, trouwde hij met Johanna Gerarda Hoograat en nam de werkplaats van zijn overleden broer in Veendam over. Daar begon zijn lange en vruchtbare carrière als beeldhouwer. Hein en Johanna kregen 2 kinderen. Maar helaas overleed Johanna plotseling in 1929 na een huwelijk van 7 jaar, waardoor Hein achterbleef met de zorg voor hun jonge dochter en zoon. Ondanks deze tegenslagen vond Hein steun in zijn kunst en in zijn tweede vrouw, Hendrina Weertsma, met wie hij in 1930 trouwde. Hoewel zijn kinderen uiteindelijk niet in zijn voetsporen traden, bleef Hein vastbesloten zijn passie te volgen en zijn vakmanschap te delen met anderen. Wat zijn werk echt opmerkelijk maakte, waren de bijna levensgrote heilige beelden die hij tot stand bracht. Deze beelden, soms als individuele stukken, soms als complete series, blijven ons een tastbare link bieden naar het verleden van de katholieke kerkgemeenschappen in de Veenkoloniën. Maar waarom koos Terrege ervoor om zijn talenten zo rijkelijk te wijden aan de kerkelijke kunst? Het antwoord ligt deels in zijn persoonlijke achtergrond, want hij was zelf doordrenkt van katholieke traditie. Maar nog belangrijker was de opkomst van de katholieke emancipatie in Nederland tijdens de 19e en vroeg 20e eeuw. Deze periode van maatschappelijke verandering gaf katholieken uiteindelijk de vrijheid om hun geloof openlijk te belijden en hun kerken te herbouwen, uit te breiden en te verfraaien. Terreges werk weerspiegelt deze tijd van heropleving en vernieuwing, waarbij hij vaak zijn kunst afstemde op de reeds bestaande kerkinterieurs, die waren gebouwd in de neogotische stijl. Zijn beelden en meubilair dienden niet alleen als decoratie, maar vertelde ook verhalen over de rijke geschiedenis en het geloofsleven van de gemeenschappen die deze kerken koesterden. Hij was echt wel een man van het hout, hè? Want dit is echt allemaal glimmend, krullend, uitgesneden eikenhout, zo te zien. En ja, dat doopvont, dat deksel, dat is een soort piramide, maar niet een piramide met 4 vlakken, maar met 8.
Klopt, dit is echt heel typisch voor het soort werk dat Terrege maakt. Hij heeft ontzettend veel gewerkt in hout en ook veel van dit soort decoratief houtsnijwerk gemaakt.
Ja. Vertel eens, wat zien we hier? Ik zie allemaal soort golven, waterbeweging. Nou, dat hoort natuurlijk bij het dopen.
Ja, zo had ik het nog niet gezien. Grappig. Ja, dit is... het is niet figuratief, dus het heeft geen voorstelling. Maar het is echt decoratief houtsnijwerk.
Ja. Maar het is een soort fontein in mijn beleving. Kijk, maar hier komt water uitstromen uit dit bovenste gaatje, als het ware, in het hout. En er komen mooie krullende golven uit. En hier beneden zie je die golven terugkeren. Kijk, zo heeft iedereen weer zijn eigen interpretatie daarvan.
Zeker, ja. Ik had er inderdaad nog niet op die manier naar gekeken. Maar nu je dat zo zegt, kan je dat inderdaad zo zien. Ja,
ja, nou, de catalogus is nog niet gedrukt, of wel?
Nee, hij is nog niet gedrukt. Wel bijna. Dus ja, wie weet. Ja,
hoe lang ben je nou bezig met dit onderzoek?
Nou, al best een tijd. Ik ben, moet ik even nadenken. Ik ben in 2022 begonnen. Het heeft een tijdje een aanloop gehad. We hebben er een paar keer over gepraat, het museum en ik. En toen heb ik kunnen beginnen. Ja.
En de zaken die het museum zelf in bezit heeft, heb je die ook al bekeken, aangepakt? En,
Nou, dat is inderdaad de aanleiding voor dit onderzoek. Het museum heeft het werkarchief van Terrege in bezit. Dat wil zeggen een grote stapel tekeningen. Dat zijn veelal voorbereidende tekeningen voor zijn houtsnijwerk. Dus voor beelden, maar ook voor dit soort decoratief houtsnijwerk, voor meubels. Die lagen altijd in het depot van het museum, zonder dat ze eigenlijk goed in kaart waren gebracht of onderzocht. En omdat mijn specialisme kerkelijke kunsten is, heeft het museum mij gevraagd om nou eens goed naar dat werk van Terrege te kijken. Dus voor een deel heb ik de museumcollectie onderzocht. Dus dat werkarchief en ook een aantal stukken dat het museum in bezit heeft. En voor een deel heb ik al het werk buiten het museum in kaart gebracht. En dit is dan heel vaak kerkelijk werk.
Was het nou voor jou ook iets nieuws? Of was Terrege voor jou al een bekende grootheid?
Nee, voor mij was Terrege ook nieuw. Nou, je hoorde net de mensen van deze kerk ook al zeggen van, hey, die Terrege, daar hebben we eigenlijk niet niet eerder zo van gehoord. En dat is heel typisch eigenlijk voor hem. Hij heeft ontzettend veel gemaakt. Daar is veel werk van hem bewaard gebleven. Maar hij is niet zo bekend.
Het heeft ook te maken met hoe hij zelf in elkaar stak, geloof ik. Hè?
Klopt. Er zijn meerdere redenen voor. Eén daarvan is denk ik inderdaad zijn persoonlijkheid en de manier waarop hij zich profileerde. Terregen was beeldhouwer, zo kunnen we zijn werk samenvatten. Hij was opgeleid en als ornamentsnijder en hij had ook een klassieke artistieke opleiding. Maar hij profileerde zich niet heel nadrukkelijk als kunstenaar. In de jaren 70 heeft het museum alleen zijn tentoonstelling met zijn werk georganiseerd. Het was helemaal aan het einde van het leven van Terregen. Hij is in 73 overleden en in 72 heeft het museum een tentoonstelling gemaakt. En naar aanleiding van die tentoonstelling is hij ook een aantal keer geïnterviewd. Dus die interviews heb ik gelezen en zo ben ik iets meer te weten gekomen over de persoon. En hij wordt ook door anderen stevast gekarakteriseerd als een heel bescheiden iemand. Hij zei zelf ook destijds van, goh, ze willen mijn werk nu een podium geven, maar van mij hoefde het eigenlijk niet zo nadrukkelijk. Hij hechtte ook veel waarde aan de ambachtelijkheid van zijn werk, aan vaardigheid, aan bijvoorbeeld beelden anatomisch correct weergeven. Hij had niet veel met abstracte vormentalen en hechtte heel erg aan die ambachtelijke kant van zijn werk en profileerde zich dus niet heel nadrukkelijk als kunstenaar. Organiseerde ze niet voor zichzelf exposities. Dus dat heeft er wel mee te maken dat hij niet zo'n bekende naam is geworden en gebleven.
Deed hij het eigenlijk ook ter meerdere eer en glorie van het allerhoogste, zeg maar? Was het een religieuze man?
Dat weet ik niet precies. Hij was katholiek van huis uit. Maar over zijn persoonlijke overtuigingen ben ik niet zoveel te weten gekomen.
Dus het was niet dat je nou kan zeggen van ja, hij vond zijn eigen inbreng, zijn eigen beroemdheid minder belangrijk dan zijn religieuze missie. Dat kunnen we niet zeggen.
Dat zou ik niet zo zeggen, daar heb ik niet direct aanwijzingen voor. Er zijn wel ook andere redenen die we kunnen aanwijzen waarom hij nou niet zo bekend is. En dat is ook dat hij veel in opdracht heeft gewerkt en eigenlijk maar weinig tijd overhield voor artistiek vrij werk, dus eigen vrije kunst. We staan hier in een kerk, een heel belangrijke poot van zijn bewaard gebleven werk is dat kerkelijke werk.
Ja, grote opdrachtgever, hè?
Ja, de katholieke kerk was zijn grootste opdrachtgever, dat kunnen we zo wel stellen. Dus dat betekende dat hij veel heilige beelden maakte, maar ook kerkelijk meubilair zoals we hier ook zien. Maar ook houtsnijwerk voor banken, voor altaren, voor preekstoelen. Dus daar maakte hij heel veel van. En hij had ook andersoortige opdrachtgevers. We zien ook dat hij veel maakte voor de veenkoloniale industrie. Textielbedrijven, aardappelzetmeelbedrijven. Dan hebben we het bijvoorbeeld over meubilair bureau of stoelen voor de bestuurskamers van grote fabrieken. Kasten, ook met gepersonaliseerd houtsnijwerk. Dus ook dat is allemaal toegepast werk in opdracht. Waar zijn naam dus niet zo nadrukkelijk als kunstenaar aan verbonden raakte. Dus er is wel heel veel werk van hem bewaard gebleven, maar zijn naam is bij velen wel vergeten.
Ja. Nou, daar zijn we op dit moment iets tegen aan het doen, zeg maar. Jij noemde net hier dat dit een hek was, of een, hoe heette dit, die achterkant van al die houten panelen?
Ja, het staat omschreven als een doophek. Het valt mij wel op dat hij hier tegen de achterzijde van de kapel aanstaat. Dus ik weet niet of dat de oorspronkelijke situatie is geweest. Er staat nu ook een bankje voor, waardoor we dat houtsnijwerk eigenlijk niet zo goed zien. Maar zoals je ziet is ook dat hek heel nadrukkelijk afgestemd op de plek waar het voor is. Er staat een tekst op die met de doop te maken heeft.
Ja, doopt. En doopt hen in naam van den Vader en den Zoon. En dit is een beetje in donker. En den H. Geest. Ja, hij had geen ruimte meer voor dat heiligen nog even helemaal uit te schrijven. Maar het zijn panelen vrij diep uitgesneden. Soort kerkramen, krullen, engelenkopjes, vleugels. En het is... niet gekleurd. Dat is ook heel, heel typisch hè, voor zijn werk.
Klopt, al zijn werk is onbeschilderd gebleven. En dat is anders dan soortgelijk laat 19e eeuws werk. Zoals je ook de beelden die je in deze kerk ziet zijn ook allemaal beschilderd. En bij Terregen zien we dat vrijwel nooit.
Waarom is dat? Is dat dan echt een bewuste keuze?
Dat denk ik wel. Ik denk dat dat een artistieke keuze is geweest. Die paste ook bij de smaak van de tijd.
Ja, want al die kerkmuren die zijn ook niet bepleisterd. Hè? Zoals deze kerk eruit ziet, is het ook gewoon het blote steen.
Ja, dat is hier ook zo. En straks in Steenwijkse Moer zien we daar nog wat meer van.
Je luisterde naar deel 2 van een podcast voor Drenthe Toen. Hemelse verbeelding inhoud. Gemaakt door Lydia Tuinman. Techniek werd verzorgd door Martin Vuller. Al onze podcasts zijn te beluisteren via de website van RTV Drenthe, Drenthe Toen of de diverse podcast-apps.